Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 10, vers 1 tot 18. Hebreeën 10, vers 1 tot 18. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 9 en 13. Psalm 22, vers 14 en 15. Psalm 22, vers 16. Psalm 96, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, Hebreeën 10, vers 1 tot 18. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 9 en 13. Psalm 22, vers 14 en 15. Psalm 22, vers 16. Psalm 96, vers 6. Aan de orde van de Heidelberger Catechismus, zondag 30, vraag en antwoord 80. Vraag en antwoord 80 van de Heidelberger Catechismus, zondag 30. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur. In de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkander zingen van Psalm 89, vers 9 en 13. Gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En ook vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Psalm 89, en daarvan het 9e en het 13e vers. gemeente, wij openen Gods heilige en onfeilbaar woord vanmiddag in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18, dat in verband met de behandeling van zondag 30. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers ditmaal offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
Gemeente, we willen vanmiddag stilstaan. Zondag 30. Namen, vragen, antwoord 80. We willen de hele zondag lezen, maar dus stilstaan bij vraag en antwoord 80. Wat onderscheidt is het tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het antwoord is: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft En dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Vraag aan antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag aan antwoord 82, zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering hun levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover. Gebeden zal uw gave worden ingezameld voor kerkvoogdij en diaconie van harte in uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven, geef u milddadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van de 22e psalm, het 14e en 15e vers. Eerlang gedenkt hieraan, het wereld rondhaast, wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En vers 15, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, en wie het stof bewoont, bukt mede voor hem dier, en wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God betrouwde zal door zijn kracht hem dienen voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht 22, 14 en 15. Gemeente, zondag 30 is aan de orde van behandeling vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijn vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Gemeente, we horen van het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis. En we zien dan dat er een drietal zaken genoemd worden. En wat vanmiddag in de catechismus als laatste beschreven staat, wil ik juist als eerste behandelen. Dat de mis is een vervloekte afgoderij, omdat het ook daarnaast ook de enige offerande van Jezus Christus loochent. In de tweede plaats dat in de Paapse mis wordt ontkend dat de kinderen Gods, de gelovigen in Christus, zijn ingelijfd. En in de derde plaats, bij de Paapse mis wordt Christus niet aanbeden aan de rechterhand van zijn Vader. Gemeente, dan in de eerste plaats het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis, dat de Paapse mis een vervloekte afgoderij is en een ontkenning van de enige offerande van Christus. Paapse mis, daarover gaat het vanmiddag. En gemeente, daar horen we in onze dagen niet zo vaak meer over spreken, over de Paapse mis. Het woord paap is eigenlijk wat uit ons vocabulaire verdwenen, ook in de gereformeerde gezinten. Tot onze woordenschat wordt dat eigenlijk niet meer gerekend. En het Reformatorisch Dagblad, als over de Rooms-Katholieke Kerk wordt geschreven, wordt nog maar zelden gesproken over de paap of over de Paapse mis. Ja, in het woord paap zit iets van een scheldwoord. Zo werden vroeger de Rooms-Katholieken aangeduid, papen. Waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Wel van papa, vader. En dat was aanduiding van de paus. Romeins-Latijnse aanduiding van de paus, papa, heilige vader. Zo wordt de paus ook wel aangesproken als heilige vader. Hij die de plaatsvervanger is van Petrus, van Christus kerk op aarde, en die ten diepste de koning der kerk, de Heer Jezus, op aarde vertegenwoordigt. En dat is eigenlijk al afgoderij. Paap, papa, heilige vader, paus, die plaats inneemt die vanuit Gods woord hem niet toekomt. Christus kent geen vertegenwoordiger op aarde. En hij is niet de opvolger van Petrus. En gemeente, nu moeten we eigenlijk zeggen, ook het woord mis, dat komt ons ook vreemd voor, hoewel het woord mis natuurlijk nog wel gebruikt wordt. Oorsprong van dat woord is wat onbekend. Het kan verschillende dingen betekenen. Als de mis wordt bediend in de Rooms-Katholieke Kerk, dan klinken de woorden ita misse est, gaat dan vrij heen. Degenen die niet ter communie gaan, kunnen dan de kerkdienst of de mis verlaten, de eucharistieviering verlaten. Wordt ook wel gedacht dat het woord mis een andere oorsprong heeft van missus. Rome leert namelijk dat als daar de consecratie plaatsvindt, de alwol gebroken wordt, de wijn ingeschonken wordt, de brood en het wijn verandert in het lichaam, in het bloed van Christus. En dat dan een engel zou komen op dat moment, een engel gezonden zou worden, missus, daar zit dan iets in van dat zenden, gezonden zou worden vanuit de hemel om het lichaam en het bloed van Christus te brengen naar de aarde. Ook wordt wel gedacht dat het afkomstig is van missé, de aalmoezen, die daar ook bij de eucharistieviering, bij de mis werden uitgedeeld. We weten het niet precies. Maar gemeente, we voelen al aan als die woorden klinken, dan geeft dat al aan dat er heel veel onbijbels daarin doorklinkt. De paapse mis, de paus als de heilige vader, de plaatsvervanger van Christus, de opvolger van Petrus. En mis, stel u voor wat Rome dan leert, hè, dat een engel komt om het lichaam en het bloed van Christus te zenden op het moment dat de alwol gebroken wordt. En dat is nou precies ook de reden waarom de catechismus ook spreekt over de paapse mis als over vervloekte afgoderij. En alzo, aan het einde van vraag en antwoord 80 lezen, dat is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des leiders van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Waarom? Omdat de gedachte hier is dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns aanwezig is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. Men leert dus, zoals ik al zei, dat daar het lichaam en het bloed van Christus gezonden wordt, door een engel, gezonde engel gebracht wordt naar deze aarde. Op het moment dat het brood gebroken wordt en de wijn ingegoten wordt. En wat betekent dat? Dat alle aanbidding en alle aandacht uitgaat naar een stukje brood en naar een slokje wijn. De Rooms-Katholiek gelooft, dat is het lichaam van Christus. Dat is het bloed van Christus. En zo worden de ogen bij de paapse mis, bij de mis, worden gericht niet op de hemel, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods des Vaders, zoals in het avondmaalsformulier doorklinkt, maar wordt gericht op de aarde, op de tafel, op de brood en op het wijn. En eigenlijk het brood en de wijn ontnemen het gezicht op Christus. Brood en wijn worden aanbeden, daar wou ook niets van worden gemorst, daar wou ook niets van worden weggegooid. En zo is het terecht dat die scherpe woorden toch klinken. In onze dagen wordt wel eens gezegd, moet het nog wel zo scherp vermeld worden, moeten we in onze dagen niet veel meer zoeken naar wat ons verbindt dan naar wat ons scheidt. O hoor hier, hoe Ursinus en Olevianus hierin beleiden het gaat, en de kerk, de reformatie heeft dat altijd beleden, het gaat om niets anders dan vervloekte afgoderij. Het doet het geloofsoog niet op de Heer Jezus slaan, maar doet het oog slaan op een stukje brood, op een slokje wijn, wat als het ware dan aanbeden wordt. En de duivel wil niet liever. Duivel wil niet liever dat een mens het oog niet slaat op Christus. En ontvangen genade dat Gods kinderen oog niet slaan op Christus. Daar is de boze nou altijd op uit. En gemeente, dat is nog een ernstige zaak. De paapse mis, om het toch maar zo te zeggen, ontkent de enige en volkomen offerande van de Heer Jezus aan het kruishout gebracht. We lezen dat ook. De mis, halverwege antwoord 80, maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. Daar moet dus dagelijks nog geofferd worden. Dagelijks alsof gemeente. De Heer Jezus het niet heeft gesproken. Het is volbracht. Bij elke bediening van de mis wordt opnieuw het offer gebracht. Wordt opnieuw het lichaam van Christus verbroken en zijn bloed vergoten in de gedachten van de Rooms-Katholieke Kerk. En wordt ontkend het eenmalige, volkomen heilsfeit van Pasen. Dat Heer Jezus met zijn offer volkomen genoeg heeft gedaan. Wat we lazen in Hebreeën 10. Dat wordt ontkend en miskend. Want met één offerande, hebben we daar gehoord, heeft Hij, de Heer Jezus, in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Hij heeft, dat is het Bijbelse spreken, door zijn offer een einde gemaakt aan alle offers van het Oude Testament die inderdaad dagelijks gebracht moesten worden. Maar die onvolkomen waar het bloed van stieren en bokken kon nooit de Heere behagen. Elke keer moest er weer opnieuw geofferd worden door de priesters voor hun eigen zonden en voor de zonden van het volk. Daarom heeft de Heer Jezus zijn ene volmaakte volkomen offerande gebracht. En voor zijn volk een vers en levende weg gebaand tot het vaderhuis. Heeft hij het gesproken, het is volbracht. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Daarom zegt ook Guido de Bre, we vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet van noden enig ander middel uit te zoeken of uit te denken. Waarmede wij met God verzoend moeten worden. Gemeente, wat betekent dat? Wel dat men ook in de Rooms-Katholieke Kerk, en dan gaan we al naar het tweede punt toe, langzamerhand. Nooit zeker kan zijn van de vergeving der zonde. Elke keer moet weer opnieuw het offer gebracht worden. Elke keer moet weer opnieuw. En we denken ook daarin bijvoorbeeld ook aan de laatste communie. Die aan een stervende zieke gegeven wordt, dat is nodig. Nog voor de laatste zonden die gedaan zijn. Opdat die weggenomen worden, daar kan nooit in de Rooms-Katholieke Kerk aan deze zijde van het graf tot volkomen zekerheid worden gekomen. Dat de schulder zonden vergeven zijn. Daarom kunnen we het ook nooit met Rome op één lijn komen. Het Bijbelse spreken wordt daardoor gelogend. Zoals de Heer zegt in Micha 7 vers 18 en 9. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijn erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult allen zonden in de diepten der zee werpen. En in Rome heeft men elke dag weer opnieuw nodig dat het offer gebracht wordt. Psalm 103 zingt ervan die al uw ongerechtigheid vergeeft. Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven die van de straf voor eeuwig is ontheven. Een Rooms-Katholiek heeft nodig steeds weer opnieuw dat de kerk bemiddelt in de genade. Dat hij door de kerk genade ontvangt voor zijn zonde die hij gedaan heeft. Maar daarmee wordt ontkend, en dat is eigenlijk het eerste deel van het antwoord. Dat de gelovigen, dat Gods kinderen door wederbarende genade, door de enige offerande van Jezus Christus, zelf aan het kruis gebracht, volkomen vergeving heeft. En door de Heilige Geest, dat ze Christus door de Heilige Geest worden ingelijfd. Dat is het tweede. Wat ontkent de paapse mis? Dat de zondaar door een waar geloof in Christus wordt ingelijfd. en daar onvolkomen vergeving van zonden heeft. Niet pas als we sterven, maar nu al. Grote verschil tussen de leer van de Reformatie en de leer van Rome. Nu al mag Gods kind weten, de schuld is eeuwig verzoend. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Voor eeuwig zijn ontheven. Die God die de zonde niet meer gedenkt, maar ze geworpen heeft in de zee van vergetelheid. Hoe ver vergeeft de Heer op Psalm 103? Zo ver het westen is van het oosten. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons. En we moeten maar proberen van het oosten naar het westen te komen. U voelt dat is oneindig. Zo ver. God wil ons niet meer gedenken. Hij heeft ze gelegd op de Zoon zijner liefde. Hij vergeeft. Betekent dat dan dat Gods kind niet steeds opnieuw vergeving mag ontvangen? Ja, dat is tweeërlei waar. Ze zijn vergeven voor eeuwig. En aan de andere kant elke dag opnieuw vergeving nodig. En toch voor eeuwig vergeven. Daarover later meer. Maar mee, dat is de troost der kerk. God vergeeft. De Heer vergeeft gaarde. Dat is de troost, dat is de enige troost in leven en sterven. Dat ik mag weten met ziel en lichaam het eigendom des Heeren te zijn. Gekocht door zijn bloed. Niet meer van mezelf, niet meer van de boze. Maar het eigendom des Heeren geworden. In Christus aangenomen tot een kind des Vaders. Van het wonder spreekt de Bijbel. Van het wonder sprak de Heer Jezus. Denk maar aan die knaap die door zijn vrienden werd gelaten door het dak heen. En de Heer Jezus genas niet eerst zijn kwaal. Maar de Heer zei eerst tegen hem, omdat u zo uw zonden zijn vergeven. Daarna opdat ge moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Zei hij tot de geraakt, ik zeg u sta op. Neem uw bed op en ga heen naar uw huis. De Heer Jezus vergaf de zonden in de naam van zijn Vader. En God vergeeft de zonden omwille van zijn Zoon. Tot de moordenaar klonk het. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeen, dat is nou het ene nodige te weten, dat u op goede gronden mag weten, dat u bij de Heere vandaan mag weten, dat u door genade mag weten, dat als u straks voor de Heere zult moeten verschijnen, als jij straks voor de Heere zult moeten verschijnen, wij geen vreemd God zullen ontmoeten. Maar dat we met Job mogen zeggen, ik zal hem zien en geen vreemde. Dat het dan mag zijn, komt in gij gezegende, mijn vaders. Hebt u daaromtrent al zekerheid? Mag je dat al weten, jonge meisje? Dat al jouw zonden vergeven zijn, mag u dat al weten, ouderen? Mag je dat al weten, jongeren, dat uw schuld vergeven is? En als u dat niet weet, waarom is het dan dat u zo weinig de knieën buigt? Waarom is het dan dat u zo gerust kunt voortleven? Waarom is het dan, o, dat het u niet aan de troon der genade brengt, om het Heere te vragen, Heere, vergeef mij al mijn zonden. Ja, de Heer Jezus heeft dat ene volmaakte, volkomen offer gebracht, wat door de paapse mis wordt ontkend. Wat de kerk der reformatie in gehoorzaamheid aan de schrift beleidt. God de Vader heeft van eeuwigheid af gewild dat het offer gebracht zou worden. Dat offer waarin aan hem genoeg wordt gedaan. Dat offer dat tot volkomen betaling voor zijn volk zal kunnen dienen. Dat offer dat zo volkomen is, dat er zonde is en vergeving is en gepredikt mag worden voor de grootste der zondaren. Hij riep zijn zoon, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd van eeuwigheid af. En de zoon sprak het, zie ik kom, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te voldoen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewad. En gemeente, waarom was dat offer nodig? Want de dagelijks offerdienst in de tempel werd toch ook gebracht in het Oude Testament? Ja. Maar het bloed van stieren en bokken kon God niet behagen. De Heer had gesproken, de ziel die zondigt, die zal moeten sterven. En daar de mens heeft gezondigd, zal een mens moeten betalen voor de zonde. En het offer dat moest ook steeds weer herhaald worden. En de priesters, zelfs de hoge priester op de grote verzoendag, moest eerst voor zijn eigen zonden offeren, om te kunnen offeren voor de zonden van het volk. En daarom is de Zoon Gods geroepen en in de volheid des tijds gekomen naar deze wereld om dat ene volmaakte en volkomen offer te brengen. Wat alleen God kan behagen. Waar nu voldoende in ligt. Waar het genoegzaam nu is. Voor de zonden van al de zijnen. Maar wat ook genoegzaam is. Waar genoeg kracht in zou liggen. Om de zonden van de ganse mensheid te verzoenen. Dat doet het niet. Nee, hij droeg de zonden van het ganse mensgeslacht. Ten behoeve van zijn kerk. Ten behoeve van zijn volk. Ten behoeve van zijn uitverkorenen, van de ware gelovigen, die zich van harte door genade tot God bekeren. Maar er ligt wel voldoende kracht in. Daar is wel de volkomen mogelijkheid in dat offer. O, daar zal niemand kunnen zeggen dat er voor hem, voor haar, geen vergeving mogelijk is. Dat het offer niet genoeg geweest is. O, gemeente, is dat offer reeds gebracht voor uw zonden. En mag jij dat al weten? Gemeente, voor wie is dat? De schrift is daar heel duidelijk over. Ik lees in 1 Johannes 1 vers 8, 9 en 10. Dat de apostel schrijft, indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons, horen we dat. Indien wij onze zonden belijden. Op een andere plaats staat in het woord, die zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Mag u uw zonden, moet u uw zonden beleiden. Moet u uw zonden laten. Gemeente, de Heere die laat ons zien dat we zondaren zijn. Maar de duivel, die wil het ons doen ontkennen. O, u mag rustig aan het avondmaal, als u zonde maar niet beleidt en laat. U mag rustig in uw bank blijven zitten, indien u uw zonden maar niet beleidt en laat. U mag rustig beleiden, God moet het doen, ik kan er niets aan doen. Vind de boze goed als u zonden maar niet beleidt en laat. En u mag ook rustig zeggen, ik neem Jezus aan en o, de beloften zijn zo groot en rijk en daar is ook voor mij vergeving. Als wij onze zonden maar niet belijden en laten. Indien wij onze zonden beleiden en laten, daar zal barmhartigheid zijn. Gaat het niet alleen om het beleiden van de zonden en dat we ondertussen toch de zondedienst vasthouden, dan is het ons alleen maar te doen om de hemel. Dan willen we wel vergeving, maar geen bekering. Dan moet de Heere van ons zeggen, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Nee, het gaat om zonden beleiden en laten. Ook niet alleen dat we de zonden laten, terwijl we niet willen erkennen dat we zondig zijn. Dat deden de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze lieten althans uitwendig de zonden, maar ze wilden er niet van weten zondaar te zijn. O gemeente, met al die zaken zal een mens eeuwig buiten staan en voor eeuwig om moeten komen. Indien wij onze zonden beleiden. Dat is wat. Dat je naar de naaste toe moet gaan en moet zeggen, joh, dat was verkeerd, dat was niet recht. Dan moet een mens door de knieën, dan moet een mens door stof. En dat je dat nou moet doen, vooral tegenover God. Het belijden, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ik heb het verbeurd, ik heb het verzondigd. Ik ben een wegloper, een doelmisser, een albederver. O Heere, als u naar recht zou handelen, moet u mij voor eeuwig wegdoen van voor mijn aangezicht. Als u naar recht zou handelen, zou niet moeten luisteren naar mijn gebeden, wat in uw oren kan zijn als getier. Dat is de zondenbeleiden. Dat u niets overhoudt. Dat we niets van ons is wat voor de Heere kan bestaan. Eeuwige dood verdient en het ermee eens. Maar o, dat is ook deze zondenbeleid. Als dat van de Heer is, kan het toch niet anders dan in een smeekgebed. Wil mij uw naam ter ere, al mijn euveldaan vergeven. Dan is daar toch een smeken om genade. Dan is daar toch een bidden, niet om, maar op uw nood geschreven. Deed ik grote wonderen. Ik had niet anders dan wat er ook is in laten van de zonde, al kunnen we de zon niet laten. Maar dat de zonde ons van harte leed zijn. Dat we er bedroefd over zijn, dat we zijn zoals we zijn. Dat we er walging wel eens van kunnen hebben. Dat we zijn zoals we zijn in onze zonde. Dat is nou die droefheid naar de Heere toe. Die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Gemeente, zijn er nou vanmiddag zulken in de kerk die het moeten beleiden de dood verdient. Die het moeten beleiden dat ze met de zonde moeten breken, maar het niet kunnen. Maar die ook de Heere en zijn genade niet kunnen missen. Want dat hoort er ook bij. Het is niet alleen dat we de Heere toevallen in zijn recht. En het eens zijn met het oor, en niet alleen dat daar een begeerte is om met de zonde te breken, dat we dat verstaan, dat het Gods eer raakt. Maar gemeente, als dat nou het enige is in ons leven, dan zal een mens nog eeuwig omkomen. Want er zal liefde tot de Heer moeten zijn. Als God werkt met zijn geest, als de hemelse bruidegom zijn bruid verwerft, dan trekt hij haar. Dan kan ze de Heere niet missen. Dan ziet ze alles in hem. Dan is het die bede, o Heere, wees mij de zondaar genadig. Kent u dat? Als u dat niet kent, gemeente, is niet van de Heere. O, dat we daarin toch zo opmerkzaam zullen zijn wat de Heer ons leert in zijn woord. Als er zo één is, dood verdient, die de Heer in zijn genade niet kan missen. die met de zonde moet breken, maar die kan, oh. Hoe mag het dan gepreekt worden, hoe moet het dan gepreekt worden vanuit de schrift? Dat de Zonen Gods dat ene volmaakte offer gebracht heeft. Zie dan toch op hem, die het heeft gesproken, het is volbracht. Zie dan toch op hem, die dat bloed heeft gestort. Zie dan toch op hem, die dat leven heeft gegeven. Zie dat op hem, op wiens lippen genade is uitgestort. Die voor de overtreders heeft gebeden. Die daar nog een tollenaar wilde aanzien in zijn liefdesblik. Die het heeft gebeden, Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. O, zie dan toch op hem. Die daar het kruis heeft verdragen. De schande veracht zien en de heerlijkheid die hem was voorgesteld. Maar die het ook alles heeft gedaan om zijn vader te eren. Maar ook om zijn bruid te kopen. Om voor verloren zondaren de zaligheid te verwerven. En een o, leg dat toch ook, bevend uw vinger bij dat woord. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonden vergeven, ons reinigen. Van alle ongerechtigheid. Paulus zegt op andere plaats. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. Dat we barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd. En gemeente, dat is nou de troost. Niet alleen dat de Heer Jezus de vergeving wilde verwerven. Maar dat hij dat nou ook wil toepassen. Dat hij nou niet alleen gestorven is voor onze zonden, zegt Paulus. Maar ook opgewekt om onze rechtvaardig maken. Dat hij nou ook zijn volk zekerheid wil geven. Van die vergeving der zonden. Om zijn volk zalig te maken. In de vergeving van hun zonden, zong Zacharias al. Dat is het werk. Van de zalig maken. Niet alleen de zaligheid te verwerven. Maar ook om die zaligheid te schenken. Om zichzelf. Door zijn woord en zijn geest. Aan een schuldig verbroken en verslagen zondaarshart. Te openbaren. Met zijn schatten. Met zijn gaven van gerechtigheid. Van vergeving. Van zaligheid. Van eeuwig leven. Om het licht in uw hart te doen ontsteken. Om het leven te schenken. Daar wordt gesproken. Dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Ja, dat is eigenlijk twee kanten van dezelfde zaak. Als de Heer Jezus zich openbaart. Aan het hart van de zijne. Johannes 14 zegt de Heer Jezus dat zelf. Maar dan mag het ook zijn, als de andere kant van de zaak, dat de zijnen in hem worden ingelijfd. Door het ware geloof, wat de Heer werkt in het hart van de zijnen, is er sprake van een één worden van de hemelse bruidegom met zijn zwarte bruid. Zoals het geldt op de trouwdag dat man en vrouw één worden. Zo geldt door een waar geloof wat de Heere werkt. Dat de hemelse bruidegom en zijn aardse bruid één worden. De zondaar wordt in hem ingelijfd. Waar hij zich openbaart aan de ziel van de zondaar. O, dan werkt de Heere door woord en geest het vaste betrouwen. Het zekere weten. Vaste geloof. Niet alleen anderen. Maar ook mij, vergeving der zonden ontvangen. Mag ik dat al weten, gemeente? Mag jij dat al weten? Avondmaalsganger, mag u dat weten? Als u nog nooit aan het avondmaal bent geweest, maar u mag dat weten, hoe kan het dan? Als nou volgende week zondag de tafel staat aan. En de nodiging klinkt. Als u één bent met hem en hij één is met u. En als u beleidt en gelooft, tenminste dat doet u toch. Dat het avondmaal de koning der kerk is. Die gezeten is ter rechterhand Gods. Die de zijnen nodigt om zijn dood te verkondigen. Die zijn brood en wijn wil schenken tot versterking. Zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed als u één bent met hem. O, hoe is het dan mogelijk om in de bank te blijven. Waarin u eigenlijk zegt dat u niet één bent met hem. Of gemeente, we zeggen eigenlijk aan de avondmaalstafel is de Heer Jezus zelf niet. Eigenlijk is dat dan wat we zeggen. Maar dan zal het ook zijn waar we zijn inzettingen zo met zijn inzettingen omgaan. Dat hij ook met ons niet zal zijn. Hoe vergissen wij ons dan deerlijk. Wie één is met hem, kan niet anders waar de nodiging klinkt, dan aan die nodiging gehoor geven, zonder hem te verloochenen. O gemeente, we mogen wel oppassen voor een zomaar aangaan. Maar u mag ook wel heilig bevreesd zijn voor een afblijven. Beide ligt even teer. Beide ligt even heilig. O, daar is wat als wij aangaan en we kunnen niet aan, geen gemeenschap met de Heer hebben, geen deel zijn, geen been van zijn been. Onszelf dan een oordeel eten en drinken. De tafel des Heer, het lichaam des Heeren ontheiligen. Het andere kant is even ernstig, even bezwaarlijk, even tot oneer. Als de nodiging klinkt en we blijven zitten, dat we beleiden geen deel aan hem. Niet één met hem. O, dat we voelen dat hier ook gaat, ook om de diepe ernst in ons leven. En mensen moeten het weten, dat is waar. Maar omdat het nou geweten zou worden, het is een wonder, dat is waar. Zodat u de Heere te voet moeten vallen. En ook als het niet recht is, zullen we het van de Heere moeten weten. Opdat er nog bekering zal plaatsvinden. In ons hart, in ons leven. En waarom is dat zo nodig? Omdat de Heere nou wil niet alleen dat die zekerheid geschonken worden. Maar dat er nou ook een volk zijn, zal zijn op aarde dat uit die zekerheid mag leven. Opdat er nou een volk mag zijn dat zijn lippen mag roemen. Zich in zijn naam mag verblijden. Daarover mag spreken, daar niet meer over kan zwijgen. Opdat er een volk mag zijn dat achter hem mag aankomen. Op dat smalle pad der zaligheid. Zien die overste leidsman een voleinder van het geloof. Dat er een volk mag zijn dat het oog gericht mag houden op hem. Die ter rechterhand Gods is. Opdat tegen de zonde mag worden gestreden. Het aangezicht van de Heere mag worden gezocht. Opdat wij die zelfbedoelers zijn en eigenlijk geen ruimte bieden voor een ander. En altijd maar dat plekje van een ander willen innemen. En altijd maar ook het onze zoeken. Werkelijk mogen gaan zoeken. Heer van God en het heil van de naaste. En toch gemeente, daar is een verachter in de genade. De dagelijkse bekering die daartoe nodig is er zo menigmaal niet. Er zijn zo vaak oude en nieuwe zonden het leven Gods kinderen. Het is zo vaak ook zo dat ze weer afwijken, biddeloos zijn. De Bijbel dicht blijft. Het is ook vaak zo dat de boze ze dan ook juist bespringt. Het is ook vaak zo dat de zorgen en ook van de Heere kunnen afhouden. En daarom geeft de Heere nu dit heilig sacrament. Opdat het zal zijn dat het oog bij vernieuwing, het geloofsoog, gevestigd mag worden op hem die ter rechterhand Gods is. Staat er dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Daar van ons wil aangebeden zijn. Avondmaalsgangers, hoe is het geweest de afgelopen maanden? Moet u maar eerlijk zeggen, wat horen we daar weinig van. Daar van ons wil aangebeden zijn. Waar waren uw ogen op gericht? Waar bent u mee bezig geweest? Wat zijn de zaken geweest die in mijn hart, in mijn leven belangrijk zijn geweest? En daar van ons wil aangebeden zijn. Denk maar aan die woorden. Dat onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar opwaarts geheven tot Christus die aan de rechterhand van zijn Vader is. En dat is nou wat bij de paapse mis niet gebeurt. De blik gericht op brood en wijn. Geen geloof, maar een zien wat voor ogen is. Maar de Heere wil dat de harten en de zielen van de zijnen zich opwaarts heffen tot in de hemel waar een koning is. Opdat zij hem zullen aanbidden. Dat ze voor hem zullen leven. Gods kind is met Christus die het hoofd is van zijn kerk. Met hem medegezet in de hemel. Dat ze zullen zoeken de dingen die boven zijn. Ja, gemeente, dan mag het waar zijn. Op u, bij het avondmaal, vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchtloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebed. En wat nu tot aanbidding van hem is, mag tot troost van de zijnen zijn. Hem ziende, hem aanbiddende, wie is dat? Die voor hen bidt, die altoos voor hen bidt, die steeds voor hen verschijnt voor zijn Vader. Die altoos bidt voor de zijnen dat hun geloof niet ophoudt. Daar mag ik hem zien, die daar in de hemel alles in gereedheid maakt voor de zijnen. O, daar mag ik hem zien, in eer en heerlijkheid gezeten. Maar Stefanus zag hem ook staande, altoos wakende voor zijn kerk. Altoos het oog slaat. Altoos dat ze mogen weten. Het zal hem niet uit de hand lopen. Dat is een gezicht dat zoveel troost bevat. Dat de Heere wil dat zijn volk getroost zal leven. En eenmaal zalig sterven. Dat we door de Heilige Geest Christus ingelijfd zijn. Die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde, maar in de hemel is ter rechterhand Gods zijns vaders en daardoor ons aanbeden wil zijn. Ja, dat is wat daar mag geschieden op het heilig avondmaal. En daarna, dat is bediening en dankzegging tegelijk. Dan mag het worden gezongen. Door de zijne eer lang gedenkt hier aan. Het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond. Zal God ontvangen aanbidding eer. en dankbare lofgezangen, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heine wonen, tot hem bekeert. O, misschien door de tranen heen, maar dan toch het oog op hem geslagen. Gemeente, we gaan eindigen. Mag dat voor u al gelden? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is avondmaal. Dat is voorbereiding. Dat is de bediening. Dat is ook de nabetrachting. Die hemelse bruidegom te mogen omhelzen. Die hemelse bruidegom met hem te mogen verkeren. En in hem te mogen zien. Het verzoende aangezicht van zijn vader. Hem te mogen aanbidden. Aanbid hem nederig. Al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreid leert aan, voor zijn majesteit, die voor zijn aangezicht te beven, weet u er nog niet van. Of moet u zeggen, het is zo ver weg, o, dat u uw knieën zou buigen, dat je je knieën nog zou buigen, en de Heere zou bidden, Heere, wilt u dat werken? Door uw Pinkstergeest wilt u me tot u bekeren. Wilt u me schuld en zonden vergeven. Wilt u me in uw wegen doen wandelen. Wilt u mij op uw tijd en wijze alles schenken wat nodig is. O, daar is bij de Heer een overvloed. En hij spreekt het toch. Doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Amen. Willen wij zingen, gemeente, van Psalm 22, het 16e vers, komen aan door het goddelijk licht geleid op nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 96, vers 6, gemeente, is de slotpsalm. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor het fonds. Noodlijdende gemeente, personen van hart en vervaardigheid aanbevolen. 96, vers 6, aanbid hem nederig al uw leven. Thank you. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.